Goedenavond, allen die hier aanwezig zijn. Ik stel voor dat we deze avond met elkaar beginnen door te zingen het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in Psalm 27, het derde vers. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in Ezechiël 43 en daarvan lezen we dan de eerste 12 versen. Ezechiël 43, 1 tot en met 12. Toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Gebar, en ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis, door de weg der poort, die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op, en bracht mij in het binnenste voorhof, en ziet, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld, en ik hoorde één die met mij sprak uit het huis, en de man bij mij staande, en hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats mijn troons, en de plaats der zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid, en die van het huis van Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij nog hun kinderen, nog hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen op de hoogte. Als zij hun dorpel stelden aan mijn dorpel en hun post nevens mijn post, en dat er maar een wand tussen mij en tussen hen was, en verontreinigden mijn heilige naam met hun gruwelijk, die zij deden, waarom ik ze verteerd heb in mijn toren. Nu zullen zij hun hoererij en het dode lichaam hunner koningen verre van mij wegdoen. En ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid. Gij, mensenkind, wijs de huizen Israëls dit huis, opdat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden. En laat ze het patroon afmeten. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis en zijn gestaltenis en zijn uitgangen en zijn ingangen en al zijn vormen en al zijn ordinantiën, ja, al zijn vormen en zijn wetten. En schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganse vorm en al zijn ordinantiën bewaren en dezelfde doen. Dit is de wet van het huis. Op de hoogte des bergs zal zijn ganse grens rondomheen een heiligheid der heiligheid zijn. Ziet, dit is de wet van het huis. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere des hemels en der aarde, wij danken u dat gij ons hier bij elkaar hebt willen brengen om vanavond te luisteren naar een gedeelte uit uw woord dat middels een van uw dienstknechten zal worden verteld. Heere, geef aan de inleider helderheid van gedachten en schenk dat wij door zijn lezing zoveel ook van u mogen leren, dat het voor ons verdere leven vruchten van dankbaarheid zou mogen voortbrengen. Heere, wat is dat toch een rijk wonder geweest, wat de profeet Ezechiël destijds heeft mogen zien. De heerlijkheid des Heeren, die de tempel vervulde, dat was u echt om stil van te worden. Heere, die heerlijkheid van u, die wilt gij ook vandaag aan de dag nog steeds tonen, middels de verkondiging van uw woord, middels het lezen van uw woord, middels de overdenkingen van uw woord. Ja, Heere, gij hebt het zelf gezegd dat gij in het midden der gemeente wilt wonen en werken door woord en geest. Heere, dat vragen we van u, of u dat ook deze avond zou willen doen. Geef, Heere, dat wij daar oog voor mogen krijgen en een hart van u mogen ontvangen om die genadegunst ook te begeren in ons hart. U weet wie we zijn, zondaren. En dat betekent dat wij nergens rechten op kunnen maken. Maar gij zijt een God die op deze aarde is gekomen, juist om de schuld van de zondaren weg te nemen, om een weg te openen naar u de Heere toe. En die weg die is nog steeds open. En gij staat met armen wagenwijd uit en roept het ons nu: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Heere, ons lichaam is, als wij een kind van u mogen zijn, als een tempel van de Heilige Geest. En daarin wilt gij ook wonen. Heere, we mogen horen van die nieuwe tempel waarin u met uw heerlijkheid kwam wonen. Maar zoudt u ook in ons hart ingang willen nemen en daar woning willen nemen. En alles wat onrein, verkeerd en zondig en gebrekvol is, zoudt u dat uit genade van ons willen wegnemen. Schenk ons dan zo, Heere, een gezegende avond. Wij vragen dat niet omdat wij het waardig zijn of verdienen. Maar wilt u dat uit genade aan ons geven. Ook aan degene die met ons mee verbonden zijn thuis. Heere, schenk ook hen een gezegende avond. Dat als de avond voorbij is, we mogen terugzien op een avond waarin we tegen elkaar kunnen zeggen: het was goed om hierbij één te zijn. Heere, Doe het niet om iets dat in ons gevonden zal kunnen worden, maar doe het om uzelfs wil, om uw verbonds wil, om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen.
Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om hier iets te mogen zeggen over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt en dat ook heel mooi en diep is. Het gaat over Ezechiël 40 tot 48, een bijzonder stuk in de Bijbel. En ik heb het als titel gegeven, een woonplaats voor de heilige. En waarom dat is, dat zal ik u straks ook wel duidelijk maken. Ik heb een presentatie en daarmee hoop ik dat u het makkelijker kunt begrijpen, want het is best wel een ingewikkeld onderwerp. Ik ben op 16 december 2016 daarop gepromoveerd. Ik had het boek eigenlijk mee willen nemen, maar ja, helaas vergat ik het toch uiteindelijk. Het is een woonplaats voor de heiligen, zo heet het ook. Een onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk theologische optiek. Zo'n ondertitel, dat zegt altijd wel wat. Waar gaat het over? Het gaat erover, wat betekent dat gedeelte nou? Wat is de strekking ervan? En de relevantie betekent, wat heb je daar nou aan? Wat doe je daar nou mee in de christelijke theologie? En dat doen we vanuit een bepaald gezichtspunt. Dat doen we niet vanuit een Joods gezichtspunt, maar vanuit een christelijk theologische optiek. We kijken met een christelijke bril en we kijken met een theologische bril. Dat wil zeggen dat we proberen zoveel mogelijk dingen mee te nemen. Destijds ben ik gepromoveerd onder leiding van professor G. van der Brink en professor Dr. H.G.L. Peels. Dat wil ik nog even noemen. Ik begin met dit gedeelte. En ik zou zomaar eens kunnen vragen, wie heeft Ezechiël 40 tot 48 wel eens helemaal gelezen? Nou, het kan best zijn dat u zegt van, nou, ik heb dat wel eens gedaan, maar het kan ook zijn dat u halverwege gestopt bent. Want het is echt een moeilijk gedeelte. En als je dat lezen bent, een collega zei dat pas al tegen me, ik bewonder jouw ijver, want ik ben na twee hoofdstukken echt gestopt. Het is een ingewikkeld stuk en we moeten heel goed nadenken, wat staat er nou eigenlijk en wat wordt er mee bedoeld? Het beschrijft een prachtige toekomst voor Israël na de ballingschap. Maar dit gebeurt op een nogal ingewikkelde manier. En dat ligt misschien aan de vertaling die je gebruikt. Maar de eerlijkheid gebiedt, als je het Hebreeuws leest, dat het ook een moeilijk gedeelte is. En dat er ook allerlei knopen moeten worden doorgehakt. Wat betekent nou dit woord? En wat betekent het juist niet? En wat is nou precies de strekking van deze tekst? Dus dan heb je het nog. Het gaat niet alleen maar omdat het taalkundig voor ons lastig is. En het roept ook vragen op wat betreft de toepassing. Wat heb je daar nou aan? Het gaat over een tempel. En wat moeten wij nou met een tempel? Als de Heere een tempel belooft, wat zegt dat nou voor ons? Waarom zou je een tempel nodig hebben? En is het boek Openbaring niet genoeg? En waarom zouden we eigenlijk überhaupt zo'n visioen belangrijk vinden? Ja, omdat het in de Bijbel staat, maar dat is ook een hele belangrijke reden, maar dan moeten we er toch ook weer ietsje uitdiepen. Want laten we eerlijk zijn, ik ga u nog een vraag stellen en u kunt er misschien op antwoorden, maar wie heeft er wel eens een preek over gehoord? Nou, dat zijn er waarschijnlijk, ja, misschien, welk hoofdstuk? Ja, maar dat is een bekende hoofdstuk 47, daar wordt wel eens over gepreekt. En dan is er misschien nog eens een enkel hoofdstuk wat erover gepreekt wordt, maar dat is nagenoeg het enige hoofdstuk waaruit gepreekt wordt. Ik heb een behoorlijk onderzoek gedaan en ik heb gekeken naar hoe vaak komt het voor in de dogmatieken. En ook dan komt het heel weinig voor. Dus niet alleen in de preken, maar ook in de systematische bezinning en in allerlei andere geschriften. Waar het wel veel voorkomt, is in evangelische theologie. Maar daar worden hele boeken over geschreven en er wordt vaak verwezen naar de Millennial Temple. De tempel uit het duizendjarig vrederijk. Als je het daarover gaat hebben, dan kun je wel heel veel vinden. Dan als je op Google dat intikt, dan kom je op duizenden hits, tienduizenden. Maar is dat nou precies de bedoeling ervan? Nou, waar gaat het eigenlijk over? Het is een fascinerend hoofdstuk. Het is een gedetailleerd uitvoerig, die we elders niet tegenkomen. Zo uitvoerig, zo gedetailleerd. En er wordt een nieuwe toekomst verteld en verkondigd, geboodschapt aan Israël. Met een nieuwe tempel waarin de Heer opnieuw komt wonen. En de nieuwe eredienst, want er wordt ook een nieuwe tempeldienst beschreven. Een nieuwe stad, een nieuw land en nieuwe grenzen. Een nieuw volk en een volstrekt andere indeling van de stammen die daar wonen. Van de 12 stammen, maar ze wonen in een andere volgorde dan ze eerst woonden. En het land heeft ook een andere afmeting. En er wordt ook genoemd een nieuwe vorst. Dus er zijn allemaal wat nieuwe dingen. Je zou kunnen zeggen, dit visioen is samen te vatten in de woorden, alles wordt nieuw. Maar dan wel in oud-testamentische vormen. Wat is daarvan de betekenis? Ik begin gewoon maar even bij het begin van dit hoofdstuk. Ik stel even de HSV, die is ietsje begrijpelijker, maar er staat precies hetzelfde in eigenlijk. In het 25e jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de Heere op mij en bracht mij erheen. In visioenen van God bracht hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. En alleen deze zin is al ingewikkeld, want wat staat er nou eigenlijk precies? Nou, laten we het gewoon eens even een klein beetje nalopen in het 25e jaar van onze ballingschap. Het is dus 25 jaar dat Ezechiël al in ballingschap zit. Ik weet niet hoeveel u weet van de profeet Ezechiël. Ezechiël is een man die priester was, maar op zijn 30e ongeveer naar Babel is getransporteerd, samen met koning Jojakim. Er zijn verschillende deportaties geweest. Dit is niet wanneer Nebukadnezar de stad helemaal verwoest, maar een aantal jaar eerder. In die wegvoering kon hij dus geen priester meer zijn. En wat gebeurt er? Aan de Gebar, de rivier in Babel, wordt hij geroepen tot profeet. Maar dat doet hij, profeet zijn, op een priesterlijke manier. Want hij beschrijft de toekomst en hij benoemt de dingen vanuit zijn priesterlijke ervaring. Je leest dan elke zin bijna in Ezechiël dat deze man een priester was. Maar God roept hem tot profeet, een priester-profeet in ballingschap. In het 25e jaar. Dat is ook weer zo'n ingewikkelde zin. In het 25e jaar van onze ballingschap. Betekent dat als hij er 25 jaar zit? En wat betekent dan dat 25e jaar? Betekent het, je bent op de helft ongeveer van de 50. En 50 is het verlossingsjaar. Dat zou het kunnen betekenen. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Het zou nog een heel verhaal worden. 25e jaar voor onze ballingschap. Aan het begin van het jaar. Op de 10e van de maand. In het 14e jaar nadat de stad was geslagen. Dus we zijn dus 14 jaar na de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar. De ballingschap duurt al langer voor Ezechiël, want hij was al eerder weggevoerd. Maar op het 14e jaar. In het begin van het jaar. Ja, ik kan over elke zin iets zeggen. Want je hebt namelijk twee nieuwjaren. Het nieuwjaar begint in september. En dat is het burgerlijk nieuwjaar. Maar je kan ook het begin hebben van het jaar in de lente. En dat is het geestelijk nieuwjaar. En dat is dan de maand Aviv. Waarop de 10e de lammetjes werden bereid om op de 14e het Pascha te worden geslacht. Wordt dat bedoeld? 14 jaar na de verwoesting. We kunnen het dus traceren. 587 is de verwoesting. Dus we tellen even terug. 573 voor Christus. En dan gebeurt het. Op diezelfde dag was de hand van de Heere op mij en hij bracht mij erheen. Waarheen? Naar wat we straks zullen horen. De hand van God. Die hand van God komt nogal eens een keer voor. Die grijpt een beet. En die verplaatst hem. Die geeft hem een visioen. Waardoor hij eigenlijk op een heel andere plaats terechtkomt. En iets ziet op een heel andere plaats waar zijn lichaam is. Hij wordt verplaatst. Zoals wel meer visioenen van Ezechiël. Ezechiël verplaatst wordt. Hij komt ergens terecht waar hij niet is. Hij zit in Babel en hij komt in Jeruzalem. En dan ziet hij iets. Hij komt op een zeer hoge berg. Met daarop aan de zuidzijde, aan de zuidkant, iets als het bouwsel van een stad. Iets als. Het leek erop. Maar net als zoals bij de voorzitter hebt gehoord. Het is het niet helemaal. Het lijkt erop. Nou, we gaan eens even kijken wat hij dan misschien gezien heeft. Hij komt op een hoge berg. Er zijn gewoon wat kunstenaars die geprobeerd hebben dit beeld te vatten. En eigenlijk is elk beeld verkeerd, ook dit beeld. Maar het geeft wel een klein beetje een indruk. En daarom heb ik het ook laten afdrukken aan de voorkant van het boek wat ik geschreven heb. Hier zie je Ezechiël staan. Op een hoge berg. En hij kijkt naar het zuiden en daar ziet hij een stad. Welke berg? Welke berg is zo hoog in Israël dat je er een stad ziet? Is de Tempelberg? Nee, die is niet zo hoog. Wat betekent het dan? Nou, daar hoop ik nog allemaal op te komen. En dan, hij is daar niet alleen. Want hij ziet daar een man. Hij bracht mij erheen, dat is God, bracht mij erheen en zie een man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in zijn hand was een linnen koord en een meetlat. En hij stond in de poort. Ezechiël krijgt bezoek, of er is iemand die op hem wacht. En die ziet er als koper uit. Dat kan niet anders dan een engel zijn. En die engel die leidt hem rond. Net zoals je in Johannes in Openbaring rondgeleid wordt. En hij heeft een meetlat. En met die meetlat meet hij dingen. Je gebruikt hem heel vaak, die meetlat. En een meetlint om de langere enden te meten. En ook dat gebruikt hij heel vaak. Wij hebben hier te maken met een zogenaamde tolkengel. Dat is een engel van God stuurt om de boodschap door te geven en te verklaren. Zodat Ezechiël bij de hand genomen wordt en de dingen ziet. Die kom je in de apocalyptische literatuur, staat er dan in de boeken zoals Openbaring en ook in Daniël, kom je zo'n figuur nog wel eens tegen, zo'n engel. In de Bijbel, in de Statenvertaling, in de Ziende Statenvertaling, wordt het met een hoofdletter geschreven. Dat is onterecht, want het is gewoon een engel. En als je ergens Christus in wil zien, dan moet je ergens anders naar kijken. Maar dat zou je meer naar de heerlijkheid van God moeten kijken. Maar dit is een engel die net zoals in Openbaring een rondleiding geeft langs een hele hoop dingen. En hij heeft meetinstrumenten bij hem die hem in staat stellen als op te meten. En dan krijgt hij een opdracht. Toen sprak die man tot mij, mensenkind, zie met uw ogen, luister met uw oren en neem alles wat ik u laat zien ter harte. U bent namelijk hierin gebracht omdat ik u dit zal laten zien. Maak alles wat u ziet bekend aan het huis van Israël. U moet alles goed in u opnemen. Zien, horen, luisteren en het vervolgens doorgeven. Op het ogenblik ben ik bezig met de Openbaring van Johannes en dan lees hij precies hetzelfde. Dat Johannes de opdracht krijgt om het te luisteren, te zien en op te schrijven. U bent namelijk hierheen gebracht opdat ik u dit zou laten zien. Maak alles bekend wat u ziet. U ziet dus een aantal trapjes, horen, zien, ter harte nemen, erover nadenken en doorvertellen. Dat is zijn opdracht. Maar waarom dan? Hij moet het dan beschrijven. Hij ziet straks een prachtige tempel en hij moet het horen wat tegen hem gezegd wordt en hoe die tempel wordt uitgelegd. Maar wat is dan de bedoeling? Over de bedoeling van het visioen lezen we nauwelijks iets behalve in die ene tekst die we er net gelezen hebben en die eigenlijk best wel ingewikkeld is. U mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen. En zeg, je moet iets laten zien en het effect moet zijn dat de mensen bij de tekeningen ervan, als Ezechiël het gaat vertellen, zich naarschamen. Bedroefd zijn. Het schaamrood komt op hun kaken. En laten ze het vanwege hun ongerechtigheid, laten ze het ontwerp meten. Als ze zich dan schamen, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen en de ingang ervan en alle bijbehorende wetten. En schrijf dat op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden. Staat er nog best ingewikkeld, maar we deden het gewoon op even in kleine stukjes. Hij moet het vertellen. En dan moeten de mensen zich schamen. En als ze zich schamen, moet hij verder gaan met vertellen. En dat moet leiden tot gehoorzaamheid. Dit visioen heeft een functie. Met dit visioen wil God door middel van Ezechiël iets bereiken. Een soort omkeer. Een soort innerlijk besef wat er nou eigenlijk aan de hand is. En een terugkeer, bekering tot God. Hoe is dit visioen opgedeeld? Nou, ik lees dat gewoon even hier op. 40 tot 42, dan krijgt Ezechiël een rondleiding in een tempel. Ik zal die tempel zo meteen laten zien, zo meteen beschrijven. Dan komt het stukje van hoofdstuk 43, dat is eigenlijk de kern, waar God, de heerlijkheid van God, in die nieuwe tempel zijn intrek neemt. Dan wordt er iets verteld over de nieuwe priesters en over de plaats van de vorst. Wat is nou de plek van de vorst in deze eredienst? En dan wordt hij naar buiten gebracht, buiten de tempel, en dan zit hij in die tempelbeek. Hij hoort van de nieuwe grenzen van het land. En u hoort van de indeling van het land en de verdeling van de 12 stammen erover. Nou, dat is de globale opbouw van dit gedeelte. Ik begin met de rondleiding. Ik ga u een klein beetje meenemen. En ik laat geen prachtig visioen zien, maar ik laat een tekening zien. Want eigenlijk ziet Ezechiël ook niet zo heel veel meer dan een oppervlakte. Hij meet alles. En wat ziet u dan? Hij ziet iets vierkants. En hij gaat naar binnen bij de oostelijke poort. Daar begint hij. De oostpoort, dat is de belangrijkste poort. Daar komt God straks binnen. Maar dan is die deur dicht. Dan mag Ezechiël er niet meer komen. Maar God, Ezechiël begint nu de heerlijkheid er nog niet is, in de oostpoort. En vervolgens gaan ze naar de noordpoort. En dan naar de zuidpoort. En eerst naar de buitenpoort. En dan naar de binnenpoort. En zo krijgen we al lezend, en dat wordt allemaal beschreven, een indruk hoe die tempel er ongeveer uitziet. Wat zien we dus? Een vierkant met grote, zware poorten, 3. En een binnentempel met ook 3 grote zware poorten. En hier dan de eigenlijke tempel en hier dan gebouwen voor de priesters. Heel bijzonder, die tempel hoeft niet gebouwd te worden. Ezechiël wandelt in een tempel die er al staat. Hij loopt rond. Het is een visioen. Het houden we even vast. We gaan verder. Hij komt door die poort naar binnen. En dat lijkt wel een kasteel. Want dit is de poort. Er is eerst een wachtkamer. Hier gaat met trapjes naar boven toe. En dan kom je in dit gebouw. En hier zijn allemaal wachthokjes. Daar zitten tempelwachten. Om de toegang tot die tempel te bewaken en te bewaren. En uiteindelijk kom je dan hierin. Deze poorten die lijken op de poorten die Salomo bouwde en die gevonden zijn in Megiddo. Maar wat doen nou die grote poorten, die stadspoorten, in een tempel? Waarom van die kolossale poorten? En waarom zoveel ruimte om wachters neer te zetten? Blijkbaar kan je niet zomaar binnenkomen. Blijkbaar is het belangrijk om die toegang een beetje te reguleren. Nou komen we naar de eigenlijke tempel. En die ziet er niet zo heel veel anders uit dan de tempel van Salomo eruit zag. Eerst heb je een voorhal, dan heb je een grote zaal, een hekaal, en heb je de bier. In de Statenvertaling is het dan de aanspraakplaats, maar we kunnen ook zeggen het heilige der heiligen. Nou, dat is op zich een gebruikelijke indeling. Het lijkt op een tempel van Salomo, maar het is ook weer toch anders. En als je dan binnenkomt, dan valt een hele hoop op. Er staat namelijk een hele hoop niet. Er staat geen ark. Er staan hem waarschijnlijk tafel van de toonbroden. Maar voor de rest staat er niet zoveel. Eigenlijk is die tempel bijna leeg. Ik ga nog even verder. We zien nu een overzicht. Hoe zag die tempel er nou uit? Nou, dit het plaatje hebben we eigenlijk al gezien. Hij is vierkant. En als je nou een paar lijnen trekt van diagonale, dan kom je precies hieruit. En daar stond het brandofferaltaar. En dat wordt wel heel uitvoerig beschreven. Dat is zeg maar het hart van die tempel. Daar kruisen de lijnen elkaar. Daar waar de offers worden gebracht en daar waar de priester zijn dienst verricht. Verder zie je dat het helemaal blauw gemaakt is. Dat heb ik zelf gedaan. Dat is de bedoeling. Dit is, hier mag je niet zomaar komen. Hier mochten alleen de priesters komen. En dan nog niet elke priester, alleen de zonen van Zadok. En die andere priesters en de levieten, die mochten een beetje hier in die voorhal komen. Of dat voorhof komen. Maar niet hier. En je ging ook steeds hoger. Eerst 7 trappen van buiten. Dan kwam je in de eerste voorhof, zeg maar. En dan ging je weer 8 en dan 10. En dan kwam je pas bij het heilige huis. 25 trappen. Het liep als het ware als een soort piramide omhoog. Nou, dat is wat in beelden beschreven wordt. Als u hoofdstuk 40 en 41 zou lezen. En u zou het heel goed lezen, u zou begrijpen wat er staat, dan zou u ongeveer dit beeld voor u krijgen. Maar ja, nou hebben we nog niet zoveel gezien. Want wat is een huis zonder bewoner? Wat is een tempel zonder God? Het gaat om in een tempel om God. Als God er niet woont, kan je nog zo'n mooi huis hebben, maar het is geen tempel. Het is zijn huis. Maar dan moet hij er wel in komen wonen. En dat heeft de voorzitter gelezen. Meneer Baan heeft het gelezen. Die beschrijft dat in hoofdstuk 43. Dat is best weer een lastig hoofdstuk. Misschien dat u daar ook wel weer een klein beetje de draad kwijtraakte. Ik lees het nog maar even. Daarop leidde hij me naar de poort die naar het oosten gekeerd was. Hij kijkt naar de oostpoort. En in die oostpoort, richting het oosten, komt de heerlijkheid van de God van Israël. Uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Gebar gezien had. Toen wierp ik mij op het gezicht ter aarde. Ook daar staat natuurlijk weer heel veel. Ik neem gewoon even weer een paar dingen mee. Daar begint de rondleiding. Dat is de eerste poort die binnenkomt. Maar die poort is ook het belangrijkste. Daardoor komt God zelf binnen. De bewoner van de tempel komt binnen. En hij wordt beschreven als de heerlijkheid van God. Dat is een term die kom je vaak in de woestijntijd tegen. De heerlijkheid van God. En bij Ezechiël krijgt hij nog meer vorm en inhoud. Je kunt ook denken aan de kerstgeschiedenis. Als de engelen daar in het veld van Efrata staan. En dan staat er de heerlijkheid van God omscheen hen. De heerlijkheid, dat is de glans die God eigen is. En die hem bepaalt en laat zien wie hij is. Hij is niet zomaar iemand. Hij is de God van de heerlijkheid. En die heerlijkheid is zo groot dat de mens die dat ziet daar niet in kan staan. Hij ziet een enorme lichtglans. Hij ziet vuur. Hij ziet stormwind. De heerlijkheid van God nadert. De kavotte de nai. Ik schrijf het woord heren meestal met J-H-W-H. Dat doe ik vanwege dat die Joden eigenlijk die naam niet uitspreken. Ik kan ook Yahweh zeggen, maar dat zeggen Joden meestal niet. Maar het is in ieder geval de kavot of de naai, de heerlijkheid van God. Van de Heere. Herinnering, en het herinnert aan het eerste hoofdstuk. En aan het achtste hoofdstuk. Het herinnert aan toen, en dat zegt hij, toen ik kwam om de stad te verderven. En het was dezelfde heerlijkheid als ik zag aan de rivier de Gebar. Dat zijn heel belangrijke punten. Hier wordt een link gelegd tussen het eerste visioen wat Ezechiël ziet. Hoofdstuk 1, 2 en 3. Hoofdstuk 8 tot 11. En nu dit. Ik neem u even mee naar een visualisering van die heerlijkheid. Want die heerlijkheid wordt beschreven. Het is niet eens een goed plaatje. Maar het is een soort koepel. Een hemelkoepel. En daarop staat een troon. En daarop zit God. Alleen maar zo'n, dus de onderkant wordt beschreven. Iets van hem. En voor telkens gezegd. Het zag eruit als. Het leek erop. Maar God kun je niet definiëren. Je kunt hem wel een beetje omschrijven. Je krijgt hem niet in je handen. Daarom is het allemaal benaderend taalgebruik. En die troonwagen die rust op een soort onderstel met wielen die in elkaar grijpen. De rat in een ander rat, zodat je haaks op elkaar staat. En op alle punten. Dus dat die wagen kan altijd elke kant op. En daarvoor staan gerubs. Het is een enorm indrukwekkend verschijnsel. God openbaart zich aan Ezechiël en dat is één en al heerlijkheid. En dat zag hij in hoofdstuk 1. Zo'n beeld, dat zie je ook wel een klein beetje terug in de openbaring van Johannes. Openbaring ontleent heel veel beelden aan Ezechiël. Maar daar zou ik een verhaal apart over kunnen houden. Dat is de heerlijkheid. Die zag Ezechiël. En in hoofdstuk 8, dat kent u misschien wel. Er is al misschien best wel eens over gepreekt. En dat is het meest aangrijpende visioen van Ezechiël. Daar ziet, wordt hij weer verplaatst. En daar ziet Ezechiël, wordt uit Babel gehaald met zijn haren. Wordt hij beetgepakt en in de tempel gezet. En daar loopt hij al rond in de tempel. En daar ziet hij allerlei ontzaglijke dingen, allerlei vreselijke dingen, allerlei gruwelen. En het ene gruwel is nog erger dan het ander. En dan zegt God, kan ik deze stad nog sparen? Nee, zegt de Ezechiël. En dan kom je in hoofdstuk 8 en 9. En dan zie je dat God vertrekt uit zijn heiligdom. Dan komt die wagen als het ware voor. En God, de heerlijkheid, maakt zich los van boven de ark en zet zich op die wagen en rijdt weg. Ik heb ooit als kind twee keer een preek daarover gehoord en dat ben ik nooit vergeten. God die weggaat uit de tempel. God die zegt, het huis is zo verdorven, ik ga hier weg. Ik heb hier niks meer mee te maken. En daarmee wordt de tempel aan de verwoesting prijsgegeven. De oude tempel wordt verwoest. Maar voordat die verwoest wordt, vertrekt God. En in visioen ziet Ezechiël dat. En nou zijn we in 43. En die oude tempel is kapot. En dan komt er een nieuwe tempel. En daar komt God weer terug. Hij was weggegaan door de oude oostpoort. En hij komt terug door de oostpoort van de nieuwe tempel. En dat is eigenlijk de kern van het visioen. God die wegging van zijn volk, omdat hij er niet meer mee bij kon zijn. Het was te verdorven, te slecht, te goddeloos. En er worden allerlei voorbeelden van gegeven. Maar nou komt hij terug. En als je hoofdstuk 43 goed leest, dan hoor je daar, bij al die moeilijke zinnen, hoor je daar enorm veel evangelie in. God zet geen punt. Maar een komma, hij begint weer opnieuw, hij gaat weer verder. Nou, dat is eigenlijk al de belangrijkste boodschap van het visioen. Nou, de oostelijke poort, die gaat nadat God binnengekomen is, de heerlijkheid binnengekomen is, gaat op slot. Mag niemand meer doorheen. Soms die binnenste voorhof, die poort mag wel een keer open, maar alleen maar voor de vorst. Nou, ik ga nog even verder. Wat betekent dat nou? Dat God komt wonen in die nieuwe tempel. Dat betekent genade. Maar dat betekent ook dat God iets zegt. En hij zegt dit. Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen waar ik voor eeuwig zal wonen onder de Israëlieten. Hier wil ik wonen voor altijd. Prachtige belofte. Maar er komt ook een eis bij. Eerst wordt de genade verteld, maar er komt ook een eis bij. Zij dan die van het huis Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Het mag niet zo zijn dat het doorgaat op de oude manier. Zij en hun koningen met hun hoererijen en met het dode lichaam van hun koningen. Terwijl hun drempel naast mijn drempel plaatste. En hun deurpost naast mijn deurpost was. Zodat er alleen maar een muur tussen hen was. En ze verontreinigden mijn heilige naam. Het is niet helemaal duidelijk waar deze woorden op slaan, maar waarschijnlijk was de oude situatie zo, dat de tempel lag vlak bij het paleis. En dat er als het ware maar een wandje tussen zat. Dat is een beetje overdreven misschien, maar er was niet zo heel veel tussen. En wat er aan goddeloosheid in het paleis gebeurde, dat zijpelde zo de tempel binnen. En God zegt, dat mag niet meer. Ik kom wonen bij jullie, maar op mijn condities, op mijn voorwaarden, zoals ik het wil en zoals het past bij mijn heilige naam. Heel belangrijk is in het Ebisbe, als het over de tempel gaat, de heiligheid van God. En ik heb hier proberen duidelijk te maken met dit tekeningetje wat ik ermee bedoel. Heiligheid, dit is het domein van God. Het woord heilig kun je eigenlijk in het Nederlands niet goed vertalen. Wij gebruiken het woord heilig. Maar heilig is in de Bijbel eigenlijk datgene wat van God is. En waar je gewoon afblijft. Het is zijn eigendom, zijn sfeer zou je kunnen zeggen. En in die sfeer is naarmate je bij dat heiligdom naar het centrum komt voor die steeds heiliger. Hoe verder van het centrum wordt het iets minder. Daar mogen gewone mensen ook komen. Maar hier mag niemand komen. Behalve enkele keer de priester. En dan nog uit de stam van Zadok. Ik heb het er een klein beetje. Ik ga er niet heel ver op in. Want dat gaat denk ik te ver voeren. Er is nogal een verschil tussen wat heiligheid is. Heiligheid is eigenlijk de sfeer van God. En een ander woord dat vaak in Ezechiël gebruikt wordt. Is het woordje rein. Maar rein is niet hetzelfde als heilig. In het Nieuwe Testament soms wel. Maar heilig, dat is wat God toebehoort. En rein is eigenlijk wat je kan gebruiken in de dienst van God. Maar wat op zich niet heilig is. Nou, op beide kanten legt hij de nadruk. En wat hebben ze nou gedaan in vroeger? Ze hebben de heiligheid van God veronachtzaamd. En dat roept Gods toorn op. Ik laat het nu maar even zo, want anders wordt het te lang en te ver. Wat is nou de boodschap? God komt onder Israël wonen. Maar het moet wel afgelopen zijn met het zondige gedrag. En dat bestond uit geestelijke hoererij en ontheiligen van zijn naam. Dat zondige gedrag was de oorzaak van de toren van God. En dit betekent, in die tempel was één woord belangrijk. Denk erom, God is er, en denk erom dat je op goede afstand blijft. Ga de grens tussen hem en jou niet over. Bij elke zin wordt dat als het ware ingeprent in Ezechiël 40 tot 48. Er is ook een vorst. Het gekke is, die wordt geen koning genoemd, maar vorst. Nassi. En die heeft niet zoveel in de melk te brokkelen, maar die moet vooral zorgen dat de eredienst doorgaat. Die moet zorgen dat er voldoende beesten zijn. En dat er genoeg financiën zijn om die eredienst door te laten gaan. En dan komt het nieuwe land. Want nadat in ongeveer 40, 44 verteld wordt hoe die tempel eruit zag, komt er een nieuw land. Er komt een tempelbeek. En die onder de drempel van dat huis doorstroomt. En naarmate die verder komt, wordt die steeds dieper en geneeskrachtiger. Hier zie je een klein plaatje. Wat is het levende water? Hier zie je een plaatje van Ezechiël. Uit die tempel stroomt een beek. En die begint heel klein. Als een heel klein stroompje. En die gaat dan door naar het heiligdom heen en langs het altaar heen. En dan komt door de poort, de oostelijke poort, komt hij naar buiten, iets daarnaast. En dan moet Ezechiël meten. En dan meet hij 1000 el, 500 meter. En dan gaat het water tot zijn enkels. En dan tot zijn knieën, 4000 meter. En dan tot zijn heupen. En op een gegeven moment wordt die rivier zo breed en zo diep dat Ezechiël er niet meer in lopen kan, maar hij moet er doorheen zwemmen. En als hij aan de zijkant staat, ziet hij allemaal prachtige bomen. Die elk jaar, elke maand een vrucht geven. En het water komt in het doodste stuk van de Israël terecht, namelijk de Dode Zee. En daar wordt het water, dat zo ziek was als wat, gezond. Prachtig beeld. Ik kan er eindeloos over praten, ik zal het nu niet doen. Maar het water wekt leven. Het water uit het heiligdom drijft de dood weg. En zelfs die Dode Zee wordt gezond. En dan worden er woorden gebruikt, dat als je dat een beetje goed bekijkt, dan zie je dat, die herinneren aan de schepping. Het paradijs komt terug. Er komen beesten, vissen in allerlei soorten. En vruchtbomen in allerlei soorten. Zoals ook in allerlei soorten vruchtbomen waren in de schepping. En dieren naar allerlei soorten in de schepping. Die tempel blijkt een bron van zegen te zijn voor de omgeving. Hoe ziet dat nieuwe land eruit? Dat is nogal ingewikkeld, want het is niet hetzelfde land Israël. Het is dan ook anders. U hebt een plaatje hier. Normaal gesproken was het over Jordaanse, hoorde bij Israël, bij Ezechiël niet meer. Maar het gaat wel heel ver naar het noorden toe. Het land heeft andere grenzen. En waarom dat over Jordaanse er niet bij hoort, dat weten we eigenlijk niet. En waarom het zo ver naar het noorden gaat, dat waren ook oude beloftes, zoals in de Mozes gezegd had. En dan zie je dat de opdeling van de stammen anders was. Juda is nog steeds belangrijk. Maar hier zit Benjamin, Simeon en Issachar. Issachar zat helemaal niet normaal gesproken hier. Die zat daar ergens. En Manasse, die zit wel een beetje op dezelfde plek. Maar Asen niet en Dan ook wel. Maar Ephraim helemaal niet. En Ruben ook niet. Alles gaat door elkaar heen. En u ziet ook dat elke stam een strook krijgt die recht loopt. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Waarom staat het er nou? En een nieuwe stad komt er. Een nieuwe stad voor de 12 stammen. En het is een koningsstad, maar over die koning wordt niet veel gezegd. Alleen de naam van de stad. De Heere is daar. En hier zie je ongeveer hoe die stad helemaal in de buurt van de tempel ligt. Maar in de tempel zelf lag op een gebied waar niemand kon wonen. Die lag in een heilig gebied. Nu hebben we het ongeveer allemaal gezien. We hebben nou bij elkaar even samenvatten. De Heere God komt in Israël wonen. Het wonen is definitief, maar gebeurt onder zijn voorwaarden. Dat onderstreept zijn heiligheid en waarborgt de veiligheid ervan. En fouten uit het verleden mogen niet meer voorkomen. Er moeten nieuwe regels komen die het mogelijk maken. De eredienst wordt uitvoerig beschreven en die regelt de omgang met God. En die is een klein beetje anders dan de eredienst in de tempel. En zelfs de feesten zijn een beetje anders. En het wonen van de Heere onder Israël is heiligend, heilzaam voor het land en de sociale verhoudingen. Want iedere stam krijgt een gelijk stuk land. Er is geen onderscheid meer. Ja, dan hebben we dat visioen gezien, maar wat voor plaats heeft dat nou in het boek Ezechiël? Nou, in het boek Ezechiël is heel mooi opgebouwd. Je zou kunnen zeggen, het bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is 1 tot 24, dat is vooral oordeel. God gaat weg, dat is de kern van 24, het eerste stukje. God gaat weg uit zijn tempel. En dan komen de oordelen over de volkeren. 25 tot 33. En van 34 tot 48 lees je heilsprofetieën. Eerst algemene profetieën. Dan wordt geschreven over de laatste vijand die komt. En dan over een nieuwe toekomst. Er zijn 4 visioenen. Roepingsvisioen. Visioen van de verwoesting van de tempel. Visioen van die dorre doodsbeenderen. En het tempelvisioen. En wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou, een hele hoop. Je zou kunnen zeggen, de plaats van Ezechiël 48 aan het eind van het boek is niet zomaar. Het is namelijk niet de laatste visioen wat Ezechiël gekregen heeft. Er zijn nog latere visioenen. Maar dit staat aan het eind. Je zou kunnen zeggen, het boek Ezechiël gaat naar een climax toe. En het gaat over die belangrijke thema's, over tempel, stad, volk, vorst, land. En het loopt met allemaal slecht af. De vorst wordt weggevoerd, de stad wordt verwoest, de tempel wordt verbrand, het land wordt ingenomen. En God brengt het allemaal weer terug. God grijpt in. En uiteindelijk bereikt hij zijn doel met Israël. Want wat is dat het bedoel? Dat Israël God gaat loven. En dat Israël eindelijk wordt, wat het moet zijn, een volk dat God eert. Dat is de grote lijn door het boek Ezechiël. Het loopt ergens op uit, het gaat ergens naartoe van ellende, zeg maar, naar verlossing. Maar bovenal dat Israël eindelijk gaat beantwoorden aan zijn roeping. God bereikt zijn plan. De heilige komt eindelijk weer in Israël wonen. En het paradijs komt terug. Ik hoop dat u het allemaal nog meemaakt. Maar dan komt de vraag, wat moet je er nou mee met zo'n visioen? Dat is mooi. Maar het is ook wel ingewikkeld. En laten we eerlijk zijn, het is ontzettend oud-testamentisch. Er komt weer een nieuwe eredienst. Er worden weer opnieuw dieren geslacht. Er worden opnieuw feesten gevierd. Ja, wat moeten wij daar nou mee? En waarom staat dit heel uitgebreide visioen met die ingewikkelde tempel, waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel? Hebben we het nou een beetje geduid? Wat staat er nou eigenlijk? Maar waarom staat het er eigenlijk? Nou, je kan allerlei ideeën bedenken. Is het een droom geweest van hem? Iets waar hij op hoopte? Maar ja, dat doet toch geen recht al die hoofdstukken. Is het een profetie misschien van de eindtijd? Is dat iets wat we nog moeten verwachten? Is dat iets wat te maken misschien heeft met het 1000-jarige vrederijk? Is dat waar we naartoe moeten? En komt dan die tempel weer? Of is het vooral een symbolische beschrijving wat God zal doen? En moeten wij het een beetje symbolischer lezen? Nou, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. En die vraag die is zomaar niet te beantwoorden. Nog even een vraag. Wat nou is nou de betekenis ervan voor ons? Ik noem het relevant. Wat bedoel ik met betekenis? Wat moet je nou met zo'n visioen, met zo'n oud-testamentische kleur? Dat zei ik al. En hoe je het ook went of verkeerd, het staat in het Oude Testament met allemaal offers en tempels. En ja, wat moeten wij daarmee? En het is allemaal zo precies, het is allemaal zo wiskundig precies uitgerekend. Wat is nou de boodschap? Dat het zo, ja, bijna geen rekening schijnt te houden met de realiteit van Israël. Want Israël valt niet op te delen in gelijke stukken. En hoe verhoudt zich dat visioen tot bijvoorbeeld Openbaring 21, waarin staat dat er geen tempel meer zal zijn in het Nieuwe Jeruzalem? En wat zegt het over Israël? Die millennial-tempel, die tempel van het duizendjarig rijk. Nou, dus het is een ingewikkelde vraag. Ik probeer toch een klein beetje antwoord op te geven. Ik heb in mijn proefschrift een behoorlijk deel gevuld met na te gaan hoe er in verschillende periodes van de kerkgeschiedenis op dit visioen gereageerd is. Wat hebben nou allerlei mensen gezegd? Ik ben begonnen bij de kerkvader Hieronymus. Toen ben ik doorgegaan naar de middeleeuwen. Ik ben bij Calvijn geweest en een paar anderen. En ik ben bij een aantal modernere geweest. En die heb ik allemaal uitvoerig bezien. En ik ben ook begonnen bij de Joden. Hoe lazen de Joden dat nou? Het valt al op dat de Joden dit over het algemeen niet heel letterlijk hebben gelezen. Zoals ik dat onderzocht heb, en ik heb best wel wat bekeken daarin. En het is veel meer een idee, een gedachte. Maar niet dat ze nou zo zeggen van ja, dit wordt nou letterlijk wat we gaan krijgen. Het zijn Joden die ons wel, maar lang niet elke Jood. In het Nieuwe Testament zie je sommige van deze beelden terugkeren. Maar dan worden ze ook weer een beetje anders gevuld. Want er is geen enkel Nieuw Testaments geschrift wat het heil alleen maar beperkt voor Israël. Ook de heidenen mogen delen. De christelijke exegese wordt soms toegepast van Christus op de gemeente. Er wordt wel, sommige exegeten doen echt hun best om het zo letterlijk voor te stellen. En Calvijn schrijft er ook prachtige dingen in. Die zegt, ja, je moet eigenlijk beseffen, wat zegde dat nou voor die balling in die tijd? En wat zegt het voor ons? Je moet er wel een sprongetje maken, een soort hermeneutisch sprongetje. Nou, een grote sprong misschien wel. Als een laatste visioen, wat gaat God doen? Wat is Ezechiël? Het vertelt ons hoe Gods geschiedenis eindigt, Gods plan tot vervulling. Gods plan gaat in vervulling. En dat is duidelijk uit de Bijbel. En de boodschap van God komt tot ons soms in beelden. Dat zie je in Openbaring, dat zie je ook in Ezechiël. En die beelden, dan moeten wij ons, als wij nou de betekenis van deze beelden willen zien, moeten wij vooral kijken wat betekent het nou voor die mensen in die tijd. En ook die vraag, wat betekent het nou eigenlijk voor Israël? Moeten we dat nou letterlijk opvatten voor Israël? Of wat moeten we er nou eigenlijk mee? Nou, ik neem u een klein beetje mee. Ik maak het niet al te lang, anders dan vermoei ik u misschien heel erg. Ik geef even in een heel korte tijd een hele hoop informatie, maar ik hoop dat u het allemaal nog volhoudt. Als wij nadenken over de betekenis van het visioen, dan moeten wij eerst eens nadenken over het feit wat een tempel eigenlijk was. Het lijkt bijna een open deur, maar dat is het niet. Voor ons, een tempel was iets anders voor een Israëliet dan een kerk voor ons. Het was niet alleen een huis waar je samenkomt en waar je kan hier samenkomen, je kan daar samenkomen, je kan een volgende kerk bouwen. Maar dat was niet een tempel. Een tempel die werd altijd op dezelfde manier gebouwd. En eigenlijk was elke tempel een doorkijkje naar de hemel. In allerlei visioenen en beelden werd dat, symbolen en beelden werd dat duidelijk gemaakt. Eigenlijk was de tempel een soort hemel in het klein. Dat klinkt een beetje raar. Maar toch niet. Als een Israëliet in de tempel was en hij beseft dat God daar woonde, dan was er een lijn tussen hoe God woont in de tempel en hoe God woont in de hemel. En in beide is hij de machtige, hij regeert. En die aardse tempel was het ware een afspiegeling van zijn hemelse woonplaats. Dat is heel belangrijk. Daar woonde God. Daar stond zijn koningschap centraal. Daar werd de Sabbat gevierd en dat betekent dat God koning is. Dat hij regeert over deze wereld. En dat uit die tempel de zegen vloeide omdat God er woonde. Als je het aan de Joden vroeg in de tijd van de Heer Jezus en je vroeg aan welke tempel heb je allemaal, tempels heb je allemaal, dan kon hij er wel een paar opnoemen. En dan begon hij bij de eerste tempel. En dat was Eden, de Hof van Eden, dat was de eerste tempel. Daar woonde God. En elke tempel herinnerde aan de Hof van Eden. Elk tempel had iets van dat paradijs. Van de gemeenschap met God en van de eer van God. Voor een Israëliet was een tempel een plek waar God woonde. En waar een heilige God als het ware een plaats had in mensenlevens en op de mensenwereld. Nou, dat moet u vasthouden. Want als je dat nou vasthoudt, en ik zou dat nog veel verder kunnen uitwerken, dan zie je ook waarom deze tempel zo belangrijk was. Dit was de verbinding tussen hemel en aarde. God kwam op aarde wonen. En dat kon alleen maar in heiligheid. Maar als hij woont, dan gaat het paradijs ook open. Dan gaat hij die rivier stromen en dan wordt zelfs de woestijn een heerlijke tuin. Dat is de boodschap die erachter zit. God woont onder Israël. En als God op aarde komt, en als God werkelijk bij mensen is, dan worden ook de verhoudingen goed. Dan wordt is er respect voor God. Dan krijgt de vorst zijn eigen plaats. Dan hebben mensen elkaar, gaan elkaar ook het licht in de ogen gunnen. Dan mogen de stammen krijgen een eigen plek. Dan is er ruimte om te leven. En dan is er ruimte om te ademen. En dan staat God in het middelpunt. In allerlei beelden laat Ezechiël dat zien. Dat is de kern. Het valt op als hij de Joodse schriften leest, dat hij dat ook als kern ziet. En het gaat dus niet zozeer om die aardse tempel, maar het gaat veel meer om de gedachte die erachter zit. Wat belooft Ezechiël? Een tijd waarin God zo dichtbij is. En waarin hij de wereld vernieuwt. Mensen verandert. Waarin de vrede is. Waarin het paradijs terugkeert. Nou, als we dan al een klein beetje doorzetten. Als we nou dit gedeelte zien. En we kijken naar de hele Bijbel. Dan moeten we zeggen, ja, het gaat om dat ene heilsplan van God. God heeft maar één bedoeling. Dat de schepping weer bij zijn doel komt. Wat de schepper voor ogen had. Dat mensen God leren kennen, met hem mogen leven. En met van hem mogen genieten, bijna. Dat zou je kunnen zeggen. Maar heel iets van zijn heerlijkheid en zijn majesteit mogen zien. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus. En je ziet het ook in het Nieuwe Testament. Dat heel veel beelden van de tempel toegepast worden op de Heer Jezus. Hij is de tempel die wordt afgebroken. en in 3 dagen weer wordt opgebouwd. Zijn lichaam was de tempel. Dat was de plek waar Gods heerlijkheid onder mensen was. Dat was de verbinding tussen hemel en aarde. In het Oude Testament, en je zou kunnen zeggen, als we hier goed naar kijken, dan zien we iets van het geheim van de menswording van de Heer Jezus. Maar tegelijk zien we dat juist als de dingen recht komen te liggen, ook de verhoudingen gereinigd worden. En dat ook de aarde weer mag gaan delen in de heerlijkheid van God. Neem nog 1 stapje, ik neem grote stappen, ik zou allemaal apart kunnen doen, maar dat doe ik nou niet. Wat betekent dat nou voor Israël? Wij mogen de schrift nooit lezen buiten Israël om in die zin dat we zeggen, ja, dat zijn onze beloften. Uiteindelijk zijn ze door Israël tot ons gekomen en ja, heeft Israël dan ook niet, moeten we dan ook niet denken aan Israël. En we kunnen toch niet een beetje al die dingen naar ons toe halen en vervolgens zeggen van ja, maar voor Israël zegt dat eigenlijk niks meer. Nou, denk niet dat dit visioen nog heel veel zegt over hoe het uiteindelijk wordt met Israël, maar wel dat God een plan heeft. En dat ook Israël weer tot zijn bestemming komt. En dat hij trouw blijft. En dat zijn oordeel, zolang de laatste dag nog niet gekomen is, geen punt is, maar een komma. En dat ook heidenen met Israël mogen delen in het heil van God. Ook dit visioen heeft iets te maken met wat God doet eenmaal volmaakt. Neem nog een klein plaatje mee. Dat is dit. Wat doen wij nou met de vorm van dit visioen? Het is een beetje een wonderlijke vorm. Ik las van een bepaalde meneer een heel mooi beeld. Waarin hij laat zien, je moet wel een beetje onderscheid maken tussen vorm en inhoud. God belooft aan Israël een tempel. Betekent dat dan dat er weer een eredienst komt? Betekent dat dan dat er weer offers gebracht worden? Maar dat hoeft toch niet meer, want Christus is toch gestorven? Dat lijkt me ook. Ik denk dat je niet met als christentheoloog nooit kan zeggen, er komt nog weer een nieuwe offerdienst. Dan zou je echt onrecht aan de Bijbel doen. Wat ik wel, meneer Biel heeft dat, een bekende exegeet. Die zegt, je moet eigenlijk het volgende beeld een beetje begrijpen. Een vader belooft in 1890, aan zijn jongere zoon, als die trouwen gaat, een paard en een koetsje, een buggy. Hij geeft het als vervoermiddel. Maar als de jonge man 30 jaar later in het huwelijk treedt, geeft de vader het jonge stel echter geen buggy, maar een Ford, maar een auto, een T-Ford. De auto heeft namelijk inmiddels de functie van dat paard en wagen overgenomen. Als je dan een buggy zou geven, zou je een beetje ouderwets zijn. Je hebt meer een auto op dat moment. De vader vervult op deze manier zijn belofte. Maar de vorm van het geschenk verandert. Maar het wezen verandert eigenlijk niet. De essentie van zijn cadeau was namelijk een passend transportmiddel te geven. De vader heeft zijn zoon door technologische vooruitgang een rijkere vervulling gegeven. Maar hij blijft trouw aan zijn oorspronkelijke bedoeling. Ik denk dat dat een beeld is wat we vast moeten houden. God geeft het op een andere manier, maar de kern van het visioen blijft recht overeind. Bijna een laatste zin. Even samenvatten. Hoe lees je nou zo'n stuk? Welke bril heb je op? Nou, wij kunnen niet buiten het Nieuwe Testament omlezen. Dat moeten we ook niet doen. En we moeten aandacht hebben over de eigen betekenis van het Oude Testament. Maar hoe lezen we dat nou? Daar zou ik er heel veel over kunnen zeggen. Ik sluit bijna hiermee af. Wat is Ezechiël 40 tot 48? Toen ik bezig was met mijn proefschrift, was ik op het laatste moment eigenlijk een beetje in verwarring. Een van de taken die je namelijk hebt als je een proefschrift schrijft, dan noemen ze de elevator pitch. Dat is dat je in 2 zinnen moet kunnen uitleggen waar het over gaat. Als je te veel woorden nodig hebt, Dan kun je het eigenlijk niet goed zeggen. Je mag er wel over praten, maar je moet de kern heel goed duidelijk kunnen maken. Ergens kon ik dat niet. Ik merkte iedere keer als ik dat probeerde, dan lukte het me niet. Tot ik op een gegeven moment weer als ik was. Ik toen was wat in Leuven, waar ik zo meteen ook naartoe. Ik geef er ook een beetje les. En toen zat ik daar en toen zat ik te luisteren naar een lezing van een ander. En die lezing boeide me, maar ondertussen zat ik er buiten te kijken. En er stond een raam. En dat raam stond open. En ineens had ik het. Wat had ik dan? Ezechiël die laat een raam opengaan. Een raam op Gods nieuwe toekomst. Dat betekent niet dat je alles van die nieuwe toekomst ziet. Dat betekent niet dat je op elke vraag een antwoord hebt. Maar je laat wel iets zien. Iets wat God gaat doen. Iets als een perspectief. Daar loopt het op uit. En als je dan bedenkt wat eigenlijk een tempel is. Dan blijf je niet vastzitten aan die letterlijke tempel. Maar dat God bij mensen komt. En dat hij alles nieuw maakt. Ezechiël die verkondigt dat in zijn eigen belevingswereld. Later zie je dat Johannes op Patmos ongeveer dezelfde beelden gebruikt. Ook hij heeft het over de rivier met die fruitbomen erlangs. En dan laat hij zien, dan tekent hij de heilige stad die bijna 2000 kilometer is. 2200 meter, kilometer. En dan laat hij hem zien als een lengte was net als de breedte en net als de hoogte. Wat heb je aan een stad die als een kubus is? Niks. Behalve als je de symboliek doorhebt. Er was maar één ding een kubus. En dat was het heilige der heiligen. En dat is de kern. Waar God woont bij zondige mensen. Daar is de hemel. En daar is de vervulling. En ook bij Ezechiël was die kubus er. En dat vierkant. En allemaal wijzen ze op de volmaaktheid van de dienst van God. En dat mensen eindelijk gaan doen wat hij zegt. Door zijn genade en door het werk van de Heer Jezus. Nou, laat dat dan de boodschap van vanavond zijn. En dan dank ik u voor uw eindeloos geduld om het allemaal te horen. Het gaat om Gods nabijheid en zijn verhevenheid. En ik denk dat juist in onze tijd heel belangrijk is om die beide dingen. Hij is nabij, maar tegelijk is hij in zijn nabijheid de verhevene. En in zijn verhevenheid is hij tegelijk de nabije. En als we dat enigszins vatten, dan hebben we een klein beetje zicht op wat de Bijbel over God en over de Heer Jezus zegt. Dank u wel.
Zo, ik zie dat de laatste koffiedrinkers of theedrinkers inmiddels hun plaats weer hebben ingenomen. Fijn dat u er hier weer bent. En ook fijn dat ik begrepen heb dat er nogal wat vragen zijn binnengekomen. Dokter van der Heerik die zal daar vast wel een antwoord op kunnen geven. Daar ben ik van overtuigd gezien datgene wat hij allemaal ons al heeft verteld. Voordat ik dokter van der Heerik de gelegenheid geef om die vragen te beantwoorden, heb ik ook nog een vraag. Niet aan hem gericht, maar aan jullie allemaal. Ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. Ik mis eigenlijk wel een serie jonge mensen, jeugd, die ik anders in andere jaren hier wel zag zitten. Ik hoop dat die op een andere keer ook weer willen zijn. Om te zorgen dat er toch weer wat meer mensen bij gaan komen zoals we dat vroeger gewend waren. Is het misschien een tip wat ik u mee wil geven. Als ieder nou nog eens één vriend, vriendin, kennis, hoe dan ook, kan benaderen en zegt kom. Ga met ons en doe als wij gaan naar de cursus. Dan hebben we er straks al zo'n 80. En we hebben in het verleden wel eens gehad dat er over de 100 waren. Toen zaten we daar in een zaaltje en toen konden we daar niet meer in. En dan moesten we naar de kerk. Ik hoop dat daar gehoor aan gegeven kan worden. Dan noemde ik 1, maar je mag er natuurlijk nog meer dan 1 kiezen. Van harte Welkom om de vragen te beantwoorden die zijn binnengekomen. En dan zal ik kijken of een kwart voor tien.
Ja.
Ja.
Ja. Goed, dank u wel voor de vragen. Ik begin even met deze. Zo willekeurig. Waarom zou de Heer dit zo moeilijk omschrijven? Dit geeft toch wel veel onduidelijkheid. En de vraag eronder, zouden wij de slides mogelijk hebben? Nou, die mag u hebben. Ik zal ze sturen naar meneer Westerhuis. En die kan ze dan wel weer doorgeven aan anderen. Ik begin even met deze vraag. Waarom zou de Heer dit zo moeilijk omschrijven? Dit geeft toch veel onduidelijkheid. Ik denk dat we bij de Bijbel altijd moeten beseffen. Twee dingen. Ten eerste moeten we soms ons best doen om hem te verstaan. Ten tweede, en dat is nog eigenlijk veel belangrijker. De Bijbel is wel voor ons geschreven, maar niet aan ons. En daar bedoel ik dit mee. De eerste mensen die die boodschap kregen waren de ballingen in Babel. En hun werd een tempel verteld, verkondigd. En zij wisten alles van die tempel. Stel u voor, u komt in een kerk. En u weet alles. U weet waarom de banken er zijn. En u weet precies wat u gaat doen als u stil zit. En als u gaat zingen. En hoe snel u moet zingen. En wanneer u moet zingen. En wanneer u moet gaan staan. Stel u voor, u komt in een katholieke kerk terechtkomt. En u weet helemaal niks. Of zeg maar in een protestantse kerk ergens anders. Dan komt dat u het niet gewend bent. En alles moet u uitgelegd worden. En die Bijbel is geschreven aan mensen in een cultuur die heel ver bij ons vandaan waren. Die mensen kregen een prachtig visioen. En ze hebben heel goed begrepen op de een of andere manier wat Ezechia bedoelde. Dus zij zijn de eerste hoorders. En dat wij er moeite mee hebben, dat komt omdat wij zo ver vandaan staan. Maar de eerste boodschap die God gaf, was voor die mensen. En die hadden precies door wat er bedoeld werd. Die wisten, die kenden die oude tempel nog. En die wisten precies het verschil tussen wat Ezechiël tekent en wat ze gewoon waren te zien in Jeruzalem. Voor een Jood is dit bijna gesneden koek, voor een gedeelte. Ja, ze hebben nu geen tempel meer, dus daarom is het moeilijker. Maar voor hen was het echt wel begrijpelijk. En dat maakt het lastige van de Bijbel. Dat noemen we de kloof die er is tussen ons als moderne hoorders en latere hoorders. En de Bijbel is nou eenmaal een boek dat in allerlei culturen indaalt. Ik las pas nog een mooi voorbeeld daarvan. Als wij kronieken lezen, het begin van kronieken, slaan we al die hoofdstukken over. Maar ze zijn al die geslachtslijsten. Het komt omdat wij als westerse mensen totaal niks met geslachtslijsten hebben. Maar als je datzelfde hoofdstuk zou lezen in een binnenlanden van Afrika, dan zouden die mensen, ook al kennen ze de namen niet, smullen van het feit dat hun naam in een geslachtslijst staat. Want dat betekent dat ze behoren bij een verband. En dat ze horen bij een gemeenschap. Nou, dus mijn antwoord zou zijn, dat komt doordat de kloof. En wij moeten moeite doen. Voor een Israëliet was het volstrekt duidelijk dat een tempel verwees naar het paradijs. De link tussen het paradijs en de tempel, die wisten ze gewoon. Maar wij moeten dat pas later leren, omdat wij dat niet gewend zijn. Nou, dat is dus de reden waarom het zo moeilijk is. En ja, dan is het ook nog eens een keer een moeilijk stukje geschreven. Ja, wij moeten er een beetje moeite voor doen. Het is ook niet het allerbelangrijkste gedeelte, hoewel als we de kern ervan te pakken krijgen, dan is het niet zo moeilijk. En ik denk als we de kern hebben, dan kan zelfs een kind het begrijpen, dat God, je heilige God, onder mensen komt wonen. Nou, daar heb je eigenlijk, daar heb je het geheim van het evangelie te pakken. Dus, dat is dus eigenlijk wat ik hier wil zeggen. Als er nog andere vragen zijn, dan, dat is ook weer het spannende om toch zo'n boodschap te verstaan, om toch een beetje dichterbij te komen. Hetzelfde heb je trouwens met Openbaring. Voor ons is dat een ontzettend moeilijk boek, maar die mensen in die tijd, die wisten wat die beelden betekenden. En die konden dat veel beter duiden dan wij dat kunnen. Dus dat heeft te maken met onze afstand. Niet alleen, maar dat is wel een belangrijke reden. Nog een vraag. Hoe ziet u de activiteiten van het Tempelinstituut die bezig zijn om de voorwerpen voor de tempeldienst weer te maken? Inmiddels is de Rode Vaas er ook aan het oefenen. Er ook. En oefenen ze het offeren zelfs al. Ja. De Israëlieten, een bepaalde Joodse lijn, gelooft dat de tempeldienst weer zal verrijzen. Ik zeg het bewust zo. Want er zijn ook heel veel Joden die dat niet zo verwachten. Er zijn ook heel veel Joden die zeggen, nou die geestelijke offers van gebed en van lofprijzing, dat is ook wel goed zo. Wij zitten er niet op te wachten dat we weer schapen gaan slachten. Dus dat is heel, als wij het over het Jodendom hebben, de Joden, dan hebben we het eigenlijk nergens over. Net zoals je zegt van de protestanten, ja welke protestanten? Of de christenen, ja welke? Je hebt katholieken, je hebt reformatorische christenen. Dus er wordt vaak gezegd over de Joden en de Joodse uitleg en de Joden, de Joodse verwachting. Maar dat is heel complex. Die mensen die de tempeldienst weer organiseren, die zijn er inderdaad mee bezig. Daar hebben ze allerlei voorwerpen en ze zijn aan het bouwen. Alles staat in prefab al klaar. Ja, dat is zo. Maar tegelijkertijd is het ingewikkeld. Want een tempel zo groot als de tempel van Jeruzalem, die past niet op de tempelplein. Stel je voor dat ze nu gaan bouwen daar de tempel van Ezechiël zo groot. Dan hebben ze A, een probleem met het feit dat die tempelberg te groot is. Of te klein is eigenlijk om zo groot bouwwerk te bevatten. En er staat natuurlijk van alles op. Dus dat zou op zich helemaal niet gaan. Maar goed, dat is dan zijn er allerlei andere discussies die dan spelen. En vervolgens die hoge berg. Ja, zo hoog is de tempel niet. Het lijkt erop dat de taal waarmee Ezechiël spreekt, een beetje, ja, nu ga ik een ingewikkeld woord gebruiken, maar dat noemen we surrealistisch. Het gaat over de werkelijkheid, maar je voelt dat, ja, dit kan eigenlijk niet. Nou, en dat is een manier waarop heel vaak in openbaring ook gesproken wordt. En dus het gaat meer om de boodschap dan dat het allemaal zo precies zou passen. Want dat is heel moeilijk. Ik heb een heel dik boek gelezen van iemand die was in de 17e eeuw. En die heeft zich de hersenen gepijnigd hoe dat die tempel ooit op die berg zou kunnen staan. En daar, ja, hij kwam er gewoon niet uit. Hij had al tekeningetjes gemaakt, op zich heel knap. Maar het is en ook die plek van de tempel in dat nieuwe land, dat is anders dan bij ons. Want dat is niet helemaal Jeruzalem. Nou, ook de stad en tempel, dat die gescheiden zijn. Dat is ook weer zo'n lijn die echt bij Ezechiël alleen voorkomt. In andere profetieën worden stad en tempel weer veel meer verbonden. Dus dan zie je dat de manier waarop het verteld wordt ook wel iets aangeeft ongeveer hoe je het moet verstaan. Dat is een hele lastige vraag. Daar zou ik heel lang over door kunnen praten, over het surrealisme. Maar dat is wat anders dan dat God niet dingen veranderen kan. Maar het gaat bij dat soort taal gaat het meer om wat het betekent en wat het oproept dan hoe het echt feitelijk gerealiseerd wordt. Nog een keer, ga bijvoorbeeld eens een tekening maken van de beelden in Openbaring. U komt daar niet meer uit. Dat zijn beelden die je niet eens vatten kan in tekeningen of zo. Ik ga nog even verder, ik heb er al een paar. Toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel en daarom was de toegang tot God vrij. Maar hier in Ezechiël 40:48 ligt de nadruk op de heiligheid van God, wel bij zijn volk, maar niet toegankelijk. Hoe zit dit? Nou, wij zitten natuurlijk in, als dit visioen gegeven wordt, dan is dat in de taal van het Oude Testament, de taal en de begrippen en de beelden van het Oude Testament. In het Oude Testament werd die heiligheid van God enorm benadrukt. En vooral omdat het volk zo zondig was. En ze bouwden zeg maar zomaar een drempel naast de tempel. En ze gingen zomaar een gebouwtje ernaast bouwen. Alsof God niet de heilige was. Ook daarom wordt dat, vanwege die achtergrond, wordt het heel sterk benadrukt. In het Nieuwe Testament, ja, je zou zeggen, wordt dit nog eens een keer verscherpt. In het Nieuwe Testament zie je dat de heiligheid van God, ja, nog belangrijker wordt, maar ook de nabijheid van God. Ik gebruik wel eens een beeld om dat aan te geven. Dat is van dominee Knap. Dat is iemand anders waar ik me ooit wel eens in verdiept heb. Boekje van geschreven. Maar dominee Knap, die preekte dan, schilderde die met woorden. En die zei zo. Hij zei, wat is, als u nou leest, zover het oosten is van het westen. Hij zei, wat ziet u dan? Oosten naar westen. Dan ziet u een rechte lijn. Zoals de hemel is van de aarde. Wat ziet u dan? Dan ziet u een verticale lijn. Nou, zo ver heeft God de zonde weggedaan. Want dan ziet u namelijk een kruis. Nou, dat is prachtig uitgedrukt. Want dit is wat in het Nieuwe Testament gebeurt. Dan is die heiligheid van God zo groot, dat zelfs zijn eigen zoon moet sterven. En tegelijkertijd is God nooit dichterbij dan toen Jezus zei, het is volbracht. En waarin hij verlaten werd, dat zondige mensen nooit verlaten zullen worden. Als ze in hem geloven. Dus die heiligheid en die nabijheid, die zijn in het Nieuwe Testament niet afwezig, maar ze zijn nog veel scherper aanwezig. Maar dan op een hele mooie manier. Maar dat is eigenlijk wat de tempeldienst ook bedoelt. God in zichzelf is onbenaderbaar, maar tegelijk door het offer mogen zondige mensen komen. En in het Nieuwe Testament wordt dat nog ietsje meer toegepast, zeg maar. Dus wat dat betreft, dan Ezechiël, die zegt het wel in de taal van het Oude Testament. We zijn nog wel in het Oude Testament. Hij schildert de toekomst in de taal, in de kleuren, in de beelden van het Oude Testament. Maar dat waren wel de beelden die God ook gegeven had. Dus dat ligt weer heel dichtbij. U geeft de indruk dat de wereld nog vele jaren zal bestaan, 1000-jarig rijk en zo, terwijl alle tekenen erop wijzen dat we in de eindtijd leven. Hoe denkt u daarover? Als ik het over het 1000-jarig rijk heb, dan is het niet dat de wereld zo bestaat, maar dat is de gedachte dat aan het eind van de tijd er een periode van 1000 jaar zal komen, dus dan voordat van vrede, van een bijzondere vrede. Dat is eigenlijk Openbaring 20 is dat. Dat is een onvoorstelbaar moeilijke tekst die exegetisch heel veel vragen oplevert. Openbaring is vooral een boek van getallen en dus het gaat hier niet om of wat ik nou geloof dat de wereld nog zo lang bestaat, maar het feit van komt er nou zo'n rijk ja of nee. Dat vind ik een hele moeilijke vraag en dat er is ook heel veel onduidelijkheid over. Er zijn mensen die zeggen van ja, eerst komt Jezus terug, voorlopig, en dan het 1000-jarig rijk. En dan een soort hemel op aarde en dan nog een keer het einde. Anderen zeggen nee, 1000-jarig rijk is meer iets wat vlak voor de wederkomst plaatsvindt. En daarna komt Jezus één keer terug. Hoeveel keer komt Jezus terug? 1 keer of 2 keer? En wat is dan de tijd van de verdrukking? Nou, dat soort discussies, die ga je dan krijgen. Dat zijn nogal ingewikkelde discussies. Dus dat heb ik bedoeld met die 1000 jaar. Niet dat deze wereld nog 1000 jaar voorthobbelt. Want dat lijkt me erg veel. Maar goed, het is niet aan mij om dat te duiden. Ik hoop dat ik deze vraag ook beantwoord heb. En dan zie ik hier, het zijn er zelfs twee. Ik zie, er is nog een achterkant ook. Oh, hier zit geen achterkant op. Dus hier, ik heb er nog twee. Oh nee, dat gaat er 1 keer. Komt die tempel er nu wel of niet? De maten werden precies aangegeven. Alles staat er gedetailleerd in. Geen wasvat, gouden kandelaar, voorhangsel, hoge priester. Het zou er sprake van. Dus kan er geen sprake van zijn van een sacramentele betekenis in plaats van ceremonieel. In plaats van de offers als teken zoals bij ons aan het avondmaal ervan uitgaat dat die derde tempel er komt. Brakel Puritijnen. Dat is een lastige vraag. Komt die tempel er wel of niet? Waar het om gaat is denk ik de vraag van hoe lees je deze symboliek? En er staat in dat er geofferd wordt. En dan staat er heel duidelijk in, als er geofferd wordt, dan is dat opdat u verzoening zou doen. Het werkwoord dat gebruikt wordt is heel bewust gekozen. Dat is offers die daar dienen om verzoening te bewerken. Er is de gedachte wel eens dat die offers dan een soort herinneringsfunctie hebben. En een soort herinnering zoals wij denken aan het avondmaal. waarbij je dan denkt aan het lijden van de Heer Jezus en zijn breken, maar het natuurlijk niet echt meer laat, dat de Heer Jezus is gestorven. Dat gebeurt niet nog een keer. Zoals in de katholieke kerk, waardoor het als het ware present gesteld wordt. Maar ja, er zijn mensen die dat zeggen. Die zeggen, ja, er worden wel degelijk offers gebracht, maar dan offers in de herinneringssfeer. Ja, ik vind het een heel sympathieke gedachte, maar volgens mij klopt die niet. Heel simpel, omdat de tekst zegt, het zijn offers om verzoening te bewerken. En niet om verzoening te vieren die al verwacht, al gebracht is. Er is echt een wezenlijk onderscheid tussen de manier waarop daar geofferd wordt en de manier waarop wij het avondmaal bedenken. Ik denk dat we er veel zeker ervan uit kunnen gaan dat dit nou een van de vormen is waarin het geschreven is voor mensen van die tijd, die nog voor het lijden van de Heer Jezus stonden, en die konden niet anders denken dan een offer die al gebracht moest worden en verzoening zouden moeten brengen. Maar als wij nu achteraf staan, dan zeggen we van ja, dat is toch echt wel gebracht, dat ene offer. Dus ik zie niet zoveel in herinneringsoffers. Vooral niet omdat het niet past in de taal waarin het geschreven staat. Het staat echt om verzoening te bewerken en niet om verzoening te vieren. Dus dat zou mijn argument zijn. Die derde tempel, dat is een lastig probleem. Mensen zeggen van ja, dat is nou een tempel die in het laatst, die dan gevierd moet worden. En dan zeggen ze van ja, die offers zijn ceremonieel. Ja, ik aarzel daar wat. Ik vind het op gespannen voet staan met wat ik in Ezechiël zelf lees, zoals ik al aangegeven had. Ja, waarom ze zo gedetailleerd? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop wij als Westerlingen zo'n tekst lezen en Joden een tekst lezen. Zij wisten waar het over ging. En zij bij elke meting zagen ze iets. Ik zoek een voorbeeld. Als u in een kerk komt, dan ziet u precies wat ze anders doen dan bij u. Omdat je dat zo weet. En die Joden wisten dat ook. En die wisten precies wat er anders ging in die tempel dan bij hen zelf. Ik zit nog ergens aan te denken. Nu ontschiet dat me even, want was dat wel belangrijk. Die Joden zijn er ook heel terughoudend over. Is dit de tempel voor als de Messias komt? Of is dit de laatste tempel? Daar zijn ze ook niet zo overtuigd van. Dus ook voor de Joden, die lezen dit ook vooral als een manier van zeggen. En ze letten minder op de feiten, op zoals het beschreven staat, dan de boodschap en minder op die maten. Want die maten zijn een manier om de boodschap te vertellen. Die maten zijn trouwens ook nogal beperkt. Want één ding valt op, als u met het boek Ezechiël in de hand een tempel zou willen maken, dan hebt u daar te weinig aan. Want er worden namelijk bijna alleen maar oppervlaktematen gegeven. Geen enkele hoogte. Eén keer wordt er iets gezegd over een hoogte en dat is een hele moeilijke tekst. Over een 30 meter hoge toren, maar dat is heel moeilijk wat die precies betekent. Daar zijn we eigenlijk niet over eens. Voor de rest worden er geen hoogtes genoemd. Alleen maar een oppervlakte en ook niet van welk materiaal die muren maken. En hoe dat dan allemaal zou moeten passen ergens in Jeruzalem, ergens in Israël op een hoge berg. En hoe het dan precies dat land verdeeld zou moeten worden. Hoe kan je ooit een land verdelen met zulke bodemgestelte die totaal anders is. Dus er zijn allemaal dingen die mij althans erop toe doen wijzen om te kijken van is het geen manier van zeggen. Voor mensen die dat heel goed begrepen hebben. In de taal die bij hen paste. Maar waar het kern is dat God naar ze toe komt en bij hen wonen wil en zijn verbond vervult. Dus zo zou ik het graag willen zien. Als u het anders ziet, moet u, dan kunnen we daar misschien wel eens over praten. Maar dat is zoals ik het. Er zijn nogal wat discussies. En ook die maten en zo. Hoe uitvoerig ze ook zijn. Als u een beaarnemer was en u zou zo'n bestek krijgen, zou u er niks mee kunnen, want u had eigenlijk niks. Want er staan een hele hoop dingen er niet in. En dat is wel, dat valt op. En daar is, ja, het heeft trouwens, blijf praten. Het heeft trouwens heel lang geduurd voordat de Joden er überhaupt toe overgingen om deze tempel te tekenen. Dat duurde tot en met de Rashi, in 900 ongeveer, 1000. Voor die tijd bemoeiden ze zich er helemaal niet over hoe de tempel eruit zag. Het was voor hen ook een soort prediking. Pas later, ver in de middeleeuwen, was Rashi de eerste die zei van, nou misschien kunnen we wel gaan tekenen. En die is toen begonnen. Dus ze waren er eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd hoe die eruit zag. En zeker niet om hem te gaan bouwen. Dat is een idee wat later pas gekomen is, maar wat bij de Joden heel lang geduurd heeft voordat het was. Hier blijf ik even bij. Als er nog vragen zijn, dan kan dat nog wel. Geloof. Ja, een spannend onderwerp. Ik zou zeggen, je kunt het ook lezen allemaal, maar ik begrijp het, maar ik zeg het allemaal heel kort. Ja. En mag ik u vragen, wat is dan de vervangingsleer? Ja, ik denk nee, ik stel u een lastige vraag, maar volgens mij is dat de kern. Vervangingsleer is een heel, heel massief begrip. En vervangingsleer, dat wil zeggen dat de kerk in principe in plaats van Israël gekomen is en dat Israël feitelijk niet meer betekent. Dat is de vervangingsleer. Tenminste, zo wordt die vaak uitgelegd. Ik denk niet dat ik dat bedoel. Waar het om gaat is dat Joden en Christenen samen, dat Christenen met Israël mogen delen in de belofte die God aan Israël gegeven heeft. Nou, dat is niet vervangen, dat is dan samen. Dat is ooit een zin uit de oude hervormde kerkorde geworden. Wat je ziet bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament. Dan zie je in Korinthe 3 geloof ik, daar staat dat Paulus spreekt over de tempel en dan heeft hij het over heidenen. En dan gebruikt hij tempeltaal en dan gebruikt hij dat, u bent mede erfgename geworden, u bent ook gebouwd op dat fundament, elders zegt hij, u mag ook geestelijk deel hebben aan die tempel, hij gebruikt woorden, priesterlijk geslacht, een heiligdom van God. Dat zijn woorden die eigenlijk voor Israël bedoeld waren. Maar die gebruikt hij ook voor de kerk. Maar wat je kan zien in het Nieuwe Testament volgens mij is dat de kerk er bij Israël gekomen is. En dat de kerk mag delen in het geheim van Israël. Dat is wat anders dan dat je het vervangt. Daarmee houdt Israël nog wel zijn functie en zijn bedoeling. En daarmee kun je ook wel zeggen, nou ja, maar zijn er nog beloften voor Israël? En dat denk ik wel zeker, want Paulus heeft in Romeinen 11 ook nog wel erover het een en ander gezegd. Dus, en in hoeverre voor Israël heel die belofte in vervulling gaat van die tempel, het hoeft voor mij niet letterlijk te zijn, maar als Israël, komt tot geloof en mag weten van de nabijheid van de Heer in de Heer Jezus Christus, dan zijn ze weer helemaal op hun plek. En ik denk dat als ik nou vanuit Ezechiël 40 de lijn naar Israël mag trekken, dan denk ik van, dat is de bedoeling, ook voor Israël. En daar mogen we verwachten dat komt. Maar dat het dan weer in zou houden, dat dan weer een nieuwe tempel, ja, dat gaat me dan weer een klein beetje te ver, omdat in Openbaring, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Dat de nieuwe Jeruzalem gebouwd wordt op het fundament van apostelen en profeten. En dat er 12 fundamenten zijn en ook 12 namen. En dat de fundamenten van, ja nou, ik gooi ze misschien even door elkaar heen. Maar dat de fundamenten zijn van de apostelen van het Lam en de namen van de stammen Israëls. Dus in die zin, dan gaan ze ook weer samen op en dan delen ze samen in dat ene geheim. Waarbij Israël wel De naam trouwens wordt het Nieuwe Jeruzalem. Dus ze behouden wel hun eer, zeg maar. Dus dat zou ik erop willen zeggen. Ja. Nou, volgens mij blijf ik praten. En ik had ongeveer beloofd dat ik om 15:15 zou stoppen. Dan gaan we nog zingen. Ik zou 84 geloven. Hè? 84 vers 1. Want ja, ik... Psalm 84 vers 1. Dat is wat we samen gaan zingen. En dat, ik zal het even noemen, dat hoe lieflijk hoe voor heilgenot, o Heer der legerscharen God. Laten wij eindigen bij dankzegging. Heere God in de hemel, wij mogen uw naam danken. Ook voor dit oude gedeelte, wat ver bij ons vandaan staat, maar toch een klein beetje dichterbij gekomen is, hopen we. En dat u daarin belooft dat u op uw condities bij mensen wil wonen. En dat zijn, als we nou verder lezen in de Bijbel, niet eens, en dat bedoelde Ezechiël ook, geen condities, voorwaarden die wij zelf zouden vervullen, maar die u geeft. Dat u als de genadige God het zelf bewerkt dat u bij mensen woont. En dat u zelf de weg baant en uw eigen zoon gaf. Maar dat er dan wel ook het antwoord moet zijn. Het leven naar uw geboden. En het respectvol omgaan met wie u bent en dat waar u bent ook het paradijs is en het herstel komt. En dat eenmaal volmaakt als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. En waar er geen tempel meer is, maar waar wel het lam is. En dat er daarom geen tempel meer is. Maar dat lam dat verwijst naar het offer. Heere, wij bidden u. Doe ons zo dicht bij uw leven. En doe ons ook in deze tijd rekenen met uw heiligheid. Maar juist zo uw barmhartigheid zien. Heere, ga met ons meegedenk Israël, tot wie deze boodschap het eerst kwam, voor wie het nog steeds bedoeld is, en hoe u dat dan ook vervult. Maar Heere, breng ze tot u, en dat ze ook zij weer mogen zijn, een volk zoals u dat bedoelde, en dat ook buigt voor de Heere Jezus, zoals Paulus dat ook belooft en daarvan spreekt. Heere, gedenk ze ons allen, ga met ons mee naar huis, breng ons al worden verwacht. Zegen ons, dat vragen we uit genade. En zegen ook deze kring van mensen waarin gebogen wordt over uw woord en we bezig zijn met de dingen die u in de Bijbel neerlegt. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen.